Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad eet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor dominee P. Molenaar uit Barneveld. Vanmorgen is er zondagsschool. De kinderen kunnen na het lied dat we zingen voor de preek met de leiding naar het kruispunt gaan. We herinneren u aan het verzoek om mee te doen met een enquête over de missionaire roeping van onze gemeente als onderdeel van het traject van de missionaire oriëntatie. De link voor de online vragenlijst is nogmaals opgenomen in de weekbrief van deze week. U kunt ook een papieren vragenlijst opvragen bij Adriaan de Jong. We nodigen u van harte uit om mee te doen met dit traject door de vragenlijst in te vullen. Dat kan de hele week nog. In de weekbrief van deze week is per abuis een oud bericht over een gemeenteavond op 7 mei opgenomen. Dit kunt u als niet geschreven beschouwen. In de persoonlijke voorbeden die we vanavond zullen doen bij onze eigen predikant denken we aan, met dankbaarheid aan al het werk dat Nelly van Amerongen meer dan 25 jaar via het kerkelijk bureau voor onze gemeente heeft gedaan. Vandaag mag zij haar 70ste verjaardag vieren. We bidden voor Paul Lekkerkerker die een belangrijk deel van haar taken over gaat nemen. Als eerste lied zingen we uit weerklank Psalm 122 vers 1. Dat begint met Ik was verheugd toen men zei, laat ons naar het huis des Heren gaan. Na het zingen van Psalm 122 vers 1 uit weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 97 en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer. Psalm 97, vers 1. We gaan nu luisteren naar de heilige wet van de Heere onze God en de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven. En we zingen als antwoord erop uit Weerklank lied 487, de verzen 1, 3 en 4. Heer, ik kom tot u. Weerklank 487, de verzen 1, 3 en 4. Hoor dan nu de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is leeg of zinloos, gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de geboden als volgt samengevat. Het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we nu samen bidden om Gods zegen over deze dienst en de vervulling van ons hart met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, we hebben samen al zingend gebeden. Heere, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. O Vader in de hemel, wat hebben wij dat nodig? Dat u naar ons hoort en we weten dat u dat doet. En dat u ons ook vergeeft. Ook alles wat in de afgelopen week weer niet geweest is zoals u dat van ons vroeg. En dat u ons reinigt door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. Dat hebben we iedere keer weer nodig om daarbij stilgezet te worden. Want als we naar onszelf kijken, moeten wij eerlijk belijden dat er zoveel dingen in ons zijn die niet zijn zoals u van ons vraagt. En wij bidden u, vergeeft u ons, reinigt u ons. En wij zijn nu hier gekomen met kinderen, jongeren en ouderen, en ook allen die thuis of op andere plaatsen met ons verbonden zijn. En wij zijn hier gekomen om naar uw woord te luisteren. Het woord van u, Vader, Zoon en Heilige Geest, daarop vestigen wij onze hoop. Daarop richten wij ons vanmorgen. Uw woord is een lamp voor onze voet, een licht op ons pad om het donker weg te nemen, om het licht te maken, om zo de weg te gaan die u ons wijst. Vader in de hemel, wij danken u dat we hier samen mogen zijn in uw huis, samen met de gemeente die u geroepen heeft. En wij bidden u, vervult u ons met uw Heilige Geest, Want dat hebben we nodig, dat we aangeraakt worden door u. En dat we in vuur en vlam gezet worden door dat heerlijke evangelie. En dat we daarin meegenomen worden, zodat wij zelf ook getuigen zijn in onze omgeving, in woord en daad. En dat de woorden die wij vanmorgen horen, de liederen die we zingen, de gebeden, ja, alles wat wij ook mogen doen, het geven van de gaven, dat dat zo zal zijn, dat dat ons leven op een hoger peil brengt. Ons optilt boven het alledaagse uit. Wat is dan de zondag, de rustdag, een geweldige dag die we van u hebben gekregen. Een oase in de woestijn van het leven. Want er zijn zoveel dingen die op ons afkomen, elke dag opnieuw. En de ene keer is het misschien iets rustiger, maar er zijn momenten dat het soms over ons heen stroomt en dat we erin dreigen te verdrinken, in al die dingen die op ons pad komen. En dan denken we aan de zorgen die er kunnen zijn van ziekte, van gebrokenheid, van allerlei problemen die zich voor kunnen doen als je niet goed mee kunt komen op school. Of als je geen werk kunt vinden wat bij je past. Of als je in je relatie problemen hebt. Als er zorgen zijn in je huwelijk, in je gezin. Als je in de knoop zit met jezelf, met zoveel diepe levensvragen. Als je het soms niet meer weet wat het geloof betreft en je tegen een muur aanloopt en niet meer weet hoe je verder moet. Er zijn zoveel dingen in ons leven die ons naar beneden kunnen trekken. En daarom zijn we nu juist hier gekomen om door u omhoog getrokken te worden. Door de kracht van uw Heilige Geest. Want alleen dan kan dat ook. Door de kracht van uw Geest komen we in het licht van uw Koninkrijk te staan. In het licht van de eeuwige toekomst. In het licht wat ons uittilt boven al die dingen die ons dreigen te laten verstikken in onszelf. En daarom bidden we u, wilt u zo dan naar ons toekomen met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Vervult u uw dienaar, vervult u jongeren, ouderen en ook alle die met ons verbonden zijn. En opent u uw woord. Zegent u ook de kinderen als ze naar de zonderschool gaan. En geef ze ook daar een goede ontmoeting met elkaar. We bidden u dit in de naam van Jezus Christus, onze Heere en zaligmaker, uit genade. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. En wij lezen uit Johannes 7... en daarvan de versen 1 tot en met 9. Johannes 7. Het Evangelie naar Johannes. Het zevende hoofdstuk. De versen 1 tot en met 9. En we lezen daar als volgt. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. In de preek staan we stil bij de broers van Jezus. De broers van Jezus is het thema wat boven de preek staat. Het is aan mij gevraagd of ik ook aandacht wil besteden aan de kinderen en de jongeren in de kerk. En ook fijn om te zien dat er ook kinderen en jongeren in ons midden zijn, naast de ouderen die er ook zijn en ook alle die met ons verbonden zijn. En ja, misschien heb jij ook wel een broer of een zus die ouder is dan jij. En als je nou eens nadenkt over je eigen broers, als je die hebt, wat heb jij dan voor een gedachte bij jouw broer? En dat kan ik natuurlijk ook zeggen tegen de ouderen. Wat heb jij nu voor een gedachte bij jouw broer? En als je geen broer hebt, nou, denk dan maar even aan anderen die wel een broer hebben. Wat voor gedachte zou je daar nu bij hebben? Nou, het is een gewoon iemand, leuk of minder leuk. Hij heeft mooie dingen, hij heeft ook verkeerde dingen. Zeker, dat hebben we allemaal. Je kunt allerlei gedachten daarbij hebben. Nou, moet je nu eens voorstellen hoe de broers van Jezus over hun oudste broer hebben gedacht. Nou, daar gaan we het nu over hebben in de preek. Hoe hebben zij nou gedacht over hun oudste broer? Dan moet jij eens denken, als nou Jezus jouw oudste broer zou zijn, hoe zou jij dan over hem denken? Wat zou jij van hem vinden? Nou, denk daar eens heel goed over na. We gaan samen zingen een lied uit de reeks kinderliederen uit de bundel Weerklank. En dat lied is: ik buig nu heel eerbiedig mijn hoofd voor u, o Heer, en ik leg al mijn zorgen heel nederig voor u neer. Nou, het kan ook heel goed zijn, want ik maak ook wel kinderen mee die zorgen hebben. Bijvoorbeeld waar verdrietige dingen gebeuren. En ik denk even aan de gemeente waar ik nu ook pastoraal werk mag doen. In die gemeente kregen we gisteren het bericht dat een jonge vader van 44 jaar verdronken is. Vreselijk. En er zijn ook kinderen in dat gezin. En moet je je voorstellen wat dat dan betekent in zo'n gezin. Wat een enorme gebrokenheid. En we kregen een berichtje. En dat is heel aangrijpend. Een berichtje dat de weduwe mag getuigen. Ik mag weten dat de Heere mijn man heeft thuisgehaald. In het verdriet en in de gebrokenheid geeft de Heere een kracht waardoor je deze dingen toch kunt zeggen door de tranen heen. Nou, laten we samen gaan zingen. Ik buig mij heel eerbiedig en ik leg al mijn zorgen, ook deze hele intense zorgen, die leg ik nederig voor u neer. Gemeente van jong tot oud. We lezen in het evangelie niet zoveel over de familie van de Heer Jezus. Laat het Bijbelgedeelte maar even voor ons nemen en dan kijken in Johannes 6 vers 42. Daar lezen we namelijk dat de Joden zeggen, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? En in het gedeelte wat wij vanmorgen voor ons hebben, gaat het over de broers van Jezus. En de namen van die broers die lezen we in Matteüs 13 vers 55. Matteüs 13 vers 55. Dat zijn Jacobus, Jozef, Simon en Judas. En Jacobus is ons wel bekend, de schrijver van de Jacobusbrief. En deze Judas is ook bekend, de schrijver van de Judasbrief. En aansluitend lezen we daar ook dat hij zussen had. Dus het was een behoorlijk gezin, de Heer Jezus. Dan vier broers en ook nog zussen. Een behoorlijk gezin. Mooi als je dat zo leest, want dat beeld hebben we heel vaak niet van het gezin waarin de Heer Jezus is opgegroeid. Een gezin met minimaal 6 kinderen. Ik kan me zo voorstellen dat iemand zich afvraagt, hoe zou dat gegaan zijn in het gezin van Jozef en Maria? En dan met name tussen Jezus en zijn broers. Nou, uit enkele gegevens die we in hoofdstuk 7 lezen, blijkt de onderlinge verhouding. Kijk maar even in vers 5, daar staat het. En zijn broers geloofden niet in hem. Wat dat betreft staan de broers van Jezus op één lijn met de Joden uit het vorige hoofdstuk. Die hadden gezien hoe 5000 mensen te eten krijgen van 5 broden en 2 vissen. En toch lezen we, ze geloven niet. Ze erkennen hem niet als de Zoon van God, als de Messias. En eigenlijk is dat best te begrijpen. Want stel je nu eens voor dat u een oudere broer hebt. Je bent met hem opgegroeid. Je hebt met hem gespeeld, je hebt met hem gestoeid. En dan hoor je op een zeker moment dat hij zegt, ik ben uit de hemel neergedaald. Ik ben gezonden door mijn vader. Ja, wat moet je daar nou van denken? Is die in de war soms? Heeft hij misschien een psychische storing? Ja, Jezus was dan wel een bijzondere broer, zeker. Hij deed geen verkeerde dingen. Dat deden de jongere broers uiteraard wel, maar Jezus niet. Maar dan toch de Zoon van God. Nou ja, dat kon er bij de broers van Jezus absoluut niet in. Zijn broers geloven niet in hem. Ja, wat een schrijnende tegenstelling is dat met de belijdenis van Petrus die we lezen in Johannes 6 vers 69. Daar staat dit, en wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Maar zijn eigen broers wijzen hem af. Zo dichtbij, familieband en toch zo ver weg. Wat betreft het geloof zijn de broers van Jezus vreemden voor hem. Ja, dat kan in onze tijd ook gebeuren. In wat voor gezin ben jij opgegroeid? Ga eens na bij jezelf. In wat voor gezin werd u opgegroeid? Denk er eens even aan terug aan het gezin of waar je nu middenin zit, het gezin. Ja, het kan zijn, ik hoor dat ook best wel regelmatig in het pastoraat, dat er een diepe kloof is tussen leden uit één gezin, tussen broers en zussen, tussen broers onderling of zussen onderling. Een kloof tussen ouders en kinderen. De een gelooft in de Heer Jezus, terwijl de ander er niks van wil weten. De een is actief betrokken in de christelijke gemeente. En dat zou ook hier kunnen zijn in IJsselstein. Je zit zelfs in de kerkenraad. En je bent actief betrokken bij het kerkenwerk. Terwijl een ander uit hetzelfde gezin er niks mee te maken wil hebben. En dan kan het zelfs gebeuren dat je een sterkere band ervaart met mensen buiten het eigen gezin dan met je eigen familieleden. En dan kan het zelfs gebeuren dat als jij misschien als enige tot bekering bent gekomen in het gezin, dat kan, dat je jezelf een vreemde voelt in je eigen omgeving. Nou, je vraagt je af, welke rol zouden nu Jozef en Maria gespeeld hebben in dit gezin? Hebben ze het verteld aan de kinderen over de wonderlijke geboorte van de Heer Jezus en hoe dat allemaal gegaan is met die herders en dat ze het hoorden dat de engelen uit de hemel kwamen en dat Maria de aankondiging kreeg van de geboorte? Zouden ze het verteld hebben aan hun kinderen? Ja, we lezen daar niks over. We weten dat niet. Maar één ding weten we wel. In Lucas 2 vers 19 staat namelijk dit. Na het bezoek van de herders. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Met andere woorden, Maria die onthoudt het wat er allemaal gebeurd is. En ze denkt erover na en ze overlegt het in haar hart. Als een kostbare schat dat haar zoon de zoon van God is. En daar is ze voortdurend mee bezig. Maar we lezen niet hoe ze dat eventueel uitgedragen heeft in het gezin. Eén ding weten we wel, dat de broers van Jezus daar niks van willen weten. En het is wel duidelijk dat bij die broers van Jezus geldt zonder wedergeboorte kun je het koninkrijk van God niet zien. Ook in hun leven, terwijl ze zo dicht bij Jezus leven, met hem opgroeien, ook in hun leven, net als bij ons, is het vernieuwende werk van de Heilige Geest nodig. Als je als ouders gelooft in Jezus Christus, je hebt je kinderen laten dopen, je bent vol van het geloof in hem, is het niet automatisch dat je kinderen het overnemen. Zij hebben ook de wedergeboorte nodig door de krachtige werking van de Heilige Geest. Anders komt het niet verder dan misschien verstandelijke kennis, maar verder niks. De broers van Jezus hebben Gods Geest nodig om hun oudste broer te gaan erkennen als hun heiland en zaligmaker. Maar ook al geloven de broers van Jezus niet in hem, ze sluiten hem niet buiten. Dat blijkt uit het vervolg. Dat zie ik ook wel in gezinnen, dat waar één of meerdere kinderen geloven, anderen niet, dat dat niet wil betekenen dat je dan niks meer met elkaar te maken hebt of wilt hebben. Het is juist heel hoogstaand als je dan toch elkaar blijft betrekken. Ook al is het best moeilijk en pijnlijk als meerdere gezinsleden niet geloven in Jezus. Ze sluiten Jezus niet buiten. Dat blijkt uit het vervolg. Nou, kijk maar even mee, want het blijkt wel dat deze broers, die zijn echt wel strikt godsdienstig. Ze houden zich aan de godsdienstige verplichtingen binnen het Jodendom. Want ze waren volgens de wet van God verplicht dat de mannen voor de grote feesten naar Jeruzalem moesten gaan. En nu was het bijna het Loofhuttenfeest. Nou, dat feest dat valt in oktober. En dan is het in Israël nog heerlijk weer. Het is een dankfeest voor gewas en arbeid. De laatste oogst is binnengehaald, de fruitoogst. En nu wordt er feest gevierd. En er wordt teruggedacht ook aan de woestijnreis dat Israël door de woestijn trok, bevrijd uit Egypte. En ze bouwen hutten van takken om daar dan tijdens het Loofhuttenfeest in te wonen. Om zo Gods zegen te gedenken. De broers van de Heer Jezus gaan naar Jeruzalem. En ze stimuleren Jezus om ook mee te gaan. Kijk maar even mee in vers 3. Ze zeggen tegen hem, kom mee, ga mee, vertrek van hier. Ga met ons mee naar Judea. Ga weg van hier. Ga mee. Maar de Heer Jezus wil niet naar Judea. Hij wil in Galilea blijven. Hij gaat niet met ze mee. Hoe ze ook aandringen. Kom, ga met ons mee. Nee, ik ga niet mee. Kijk maar in vers 8. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga nog niet. Hij zegt niet dat hij niet gaat, maar ik ga nu nog niet. En wat zou daar de oorzaak van zijn? Waarom gaat hij niet direct naar het feest om daar gelijk eventueel in het middelpunt te staan? Nou, kijk maar in vers 1, daar staat het. De Joden probeerden hem te doden. En dat houdt hem dus tegen de vijandschap van de Joodse leiders. Zijn leven staat op het spel, maar het is nog niet zijn tijd om te sterven. Maar zijn broers hebben dat blijkbaar helemaal niet door, dat de Joden hem zo vreselijk haten, de Joodse leiders. Zij zien alleen maar de onwil van Jezus. En zo leven ze dus eigenlijk langs hun broer heen, zonder te weten wat hem bezighoudt. Ze weten het eigenlijk niet eens, dat hij zo bedreigd wordt en dat hij zo gehaat wordt. Ze leven gewoon helemaal langs hem heen. Kom, ga mee, maar Jezus gaat niet. En wat is dat herkenbaar? Herkenbaar in onze tijd ook. Want er wordt heel wat geleden in stilte. Jezus, hij wordt niet begrepen door zijn broers. En wat maakt hij mee, wetend dat ze hem haten en dat ze hem vermoorden willen, doden willen? Moet je je voorstellen wat dat bij je doet? Stel je voor dat ze jouw leven van je af willen pakken. En je hebt geen enkele bescherming. Geen politiemacht om je heen die jou bewaakt. Je staat er alleen voor. Nou, je zou toch radeloos worden? In verwarring raken. En dan, terwijl niemand het aan je merkt. Je houdt het voor jezelf. Zo is het bij Jezus. Hij deelt het niet. Hij verwerkt het voor zichzelf. De Heer Jezus wil op een veilige afstand blijven van zijn vijanden. Maar zijn broers hebben andere gedachten. Ze willen hem naar Jeruzalem hebben. En waarom dan? Nou, kijk in vers 3. Daar staat het. Vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken kunnen zien die u doet. Ze willen dat Jezus de publiciteit zoekt. Ze willen dat Jezus wat meer aan de weg gaat timmeren. Je moet niet achterblijven in Galilea. Kom naar Judea, naar Jeruzalem. Dan kan iedereen zien wat je kunt, wat je doet, je wonderen. Ga mee. Nou ja, wat de broers voorstellen aan hun broer Jezus, dat is zakelijk gezien wel perfect. Maar geestelijk klopt er niks van. Want wat is nu hun eigenlijke argument? Waarom willen ze Jezus meenemen naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem? Nou, kijk maar in vers 4, daar staat het. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk naar dat men openlijk over hem spreekt. Ze zeggen eigenlijk dit tegen Jezus. Als je dan toch zo graag wil dat de mensen over jou praten, zoek dan de publiciteit. Ga mee naar Jeruzalem. Ga mee naar de stad. De wonderen die je gedaan hebt in Galilea. Ja, mooi om te zien. Maar daar kun je publiek mee trekken. Aandacht mee oproepen. Ga mee naar Jeruzalem. En laat zien wat je kunt. Dan krijg je nog veel meer aanhangers. Dan gaan ze het over je hebben. Om het even heel actueel te maken. Van ga mee naar het Sigodoom. Ga mee naar het Gelredoom. Ga mee naar de jaarbeurshallen. Ga daar naartoe met je show. Als een soort Hans Kazan. Zo kijken ze er dus tegenaan. De broers van Jezus proberen hem te prikkelen tot actie. Maak het maar bekend aan de mensen. Laat het maar zien aan een groot publiek. En ik las daar het volgende over. Want dan konden zij misschien als broers van Jezus ook een graantje meepikken van zijn populariteit. Zo van, oh, is dat jullie broer? is dat een broer van jou die dat allemaal kan? Oh, geweldig zeg, dat jij daar een broer van bent. En hoe is het dan bij jullie? En hoe doet hij? En nou, ja, zo eigenlijk, hè? Zakelijke argumenten komen meestal heel aantrekkelijk over en aannemelijk. Dat wil er bij heel veel mensen wel in. Ook als het gaat om de groei van de gemeente van Jezus Christus. Hoe kunnen wij nou meer mensen in de kerk krijgen? Nou, dan kun je allerlei mogelijkheden gaan bedenken. Als we nou eens dit gaan doen en als we nou eens dat gaan doen. En als we nou eens dit gaan ondernemen en als we nou het eens zo gaan aanpakken. Nou, dan zul je wel zien, dan stroomt de kerk wel vol. Want als wij maar iets kunnen laten zien. Nou, en dat lijkt dikwijls nog te werken ook. Want de massa trekt daar naartoe waar iets bijzonders te horen of te zien is. Zo gaat het heel vaak. En dan zie je dat daar massaal mensen naartoe trekken, want ja, daar gebeurt iets. Maar wat levert het nu op voor het Koninkrijk van God? Want enthousiasme is nog niet hetzelfde als geloof. En daarvoor moeten wij ook toegerust worden. En ik hoorde ook wel dat jullie daar als gemeente ook mee bezig zijn. Om je daarop voor te bereiden, om je toe te rusten. Om een getuigende gemeente te zijn hier in IJsselstein en omgeving. Kijk, dat is het wat Jezus ons wil leren. Dat je vol bent van de Heilige Geest. En dat je zo een getuige bent. En dat mensen die Jezus nog niet kennen aangeraakt worden. En dat ze horen, ja maar daar moet ik zijn, want daar worden woorden gesproken van eeuwig leven. En dat raakt mijn hart. En dat neemt mij mee. Kijk, en dat is het wat Jezus ook zoekt bij ons. Maar als we dan kijken naar de broers die alles uit de kast willen halen om Jezus maar op een podium te zetten. Dan staat er in vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Kijk, je kunt de zaak van Jezus geweldig promoten, terwijl er toch een goddelijke streep door wordt gezet. Ongeloof. Ja, je haalt wel van alles uit de kast. Maar waar is nou je geloof, je overgave aan Jezus? Dat je het weet, ik ben een zondig mens, zondig en onrein kom ik tot u. Heer Jezus, maak mij rein. De zaak van Jezus promoten en toch niet begrijpen waar het werkelijk om gaat. Ja, maar hoe moet dat dan? Hoe moeten wij dan te werk gaan? Nou, dat zegt Jezus in vers 6. Mijn tijd is nog niet aangebroken. En in het slot van vers 8. Want mijn tijd is nog niet vervuld. En mijn tijd, dat betekent het juiste moment. Het geschikte ogenblik. Jezus wacht op Gods tijd. Hij laat zich leiden door zijn Vader in de hemel. En hij gaat pas naar Jeruzalem als het hemelslicht op groen staat. En dat is nu het grote verschil tussen Jezus en zijn broers. Dat zegt hij in het slot van vers 6. Kijk maar, daar staat dit. Maar jullie tijd is er altijd. Dat wil zeggen, jullie rekenen alleen maar met jezelf. Jullie bepalen zelf wat je doet en wat je wilt. Jullie vragen helemaal niet. Heere, wijs ons de weg. Zo spreekt Jezus zijn broers aan. Jullie hebben zelf de regie van je leven in handen. Maar je geeft het niet uit handen aan Jezus, aan God. Je geeft het niet over. Je wil zelf bepalen wat je doet. Heere, wijs ons uw weg. Zelf doen, zelf ondernemen, zelf plannen. Of biddend afhankelijk je weg gaan. Je focus op Jezus. Op zijn koninkrijk. Gods weggaan. Gericht op God zelf. Dat doet Jezus. Mijn tijd is nog niet aangebroken. Even een vraag, jongeren en ouderen. Hoe leven wij? Ik spreek nog wel eens mensen die hun berekeningen op niks zien uitlopen. Het kon allemaal zo mooi. Het ging voor het oog zo goed geen vuiltje aan de lucht. Totdat het misging, de ene crisis na de andere. Het heeft ons land getroffen. Afgelopen week werd ik opgebeld door iemand van een reisorganisatie. Reizen naar Israël. Jarenlang bloeiend en nu de ene klap na de andere. Eerst corona, daarna 7 oktober 2023. Alles ligt stil en alles is ingezakt. Totaal misgelopen. Terwijl je er helemaal niks aan kunt doen, want het gebeurt je. Corona kun je niks aan doen. 7 oktober 2023 in Israël, die gruwelijke moordaanslag. Het gebeurde. Stijgende energieprijzen door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor mensen het financieel niet meer redden, zaken failliet gaan. En dan komen er de vragen: wat heeft het allemaal voor zin? Wat heeft het allemaal voor zin? Een belangrijke vraag is dit: in hoeverre heb je leren wachten op Gods tijd? En dat raakte me heel diep. De man van de reisorganisatie naar Israël. Hij had zijn knieën gebogen voor de Heere God. En hoe slecht het dan ook gaat, Heere, ik wacht op uw tijd. Dat is zijn gebed. En het raakte mij diep toen hij mij dat vertelde. Geen eigen kunstgrepen, maar wachten op Gods tijd. Kijk, je kunt nog zo druk bezig zijn met je eigen tijd, met je eigen zin, met je eigen verlangens. Maar één ding hoop ik voor ieder van ons, voor jullie jongeren, voor u ouderen. Dat als je leven op een nulpunt komt, en dat kan maar zo van het een op het andere moment zijn, dat je leven op een nulpunt komt, dat je dan niet alles wat van God is loslaat. Want dat hoor ik nog wel eens. Waar was God dan toen het zo moeilijk ging in mijn leven? En dat mensen zeggen, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Maar het ware geloof doet dat niet en kan dat ook niet. Zelfs op het nulpunt, al ga je onder het nulpunt, dan houdt Gods geest je vast, dwars door alles heen. Met al je vragen, met al je zorgen, met al je waaroms. En dat je leert bidden, dat doet de geest van God. Heere, maak mij uw weg bekend. Door uw woord en geest. Begeef me niet, verlaat me niet. O God van mijn heil. Dat is een radicale omkering van je eigen gedachten. Dan ga je met Gods tijd leren rekenen. En weet je, dat is een levenslang proces van leren. Daar raak je nooit in uitgeleerd. Dat blijft. De broers van Jezus zijn godsdienstige mensen en toch, ze lopen in het patroon van de wereld. En dat brengt de Heer Jezus haarscherp aan het licht in vers 7. Daar zegt hij tegen ze: de wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Ja, de broers van Jezus zijn goede maatjes met de wereld. En de wereld, dat is de wereld die zich tegen God keert, zo wordt dat hier bedoeld. Het is zelfs zo sterk dat Jezus zegt: de wereld kan jullie niet haten. Nou, dan heb ik een vraag aan u, ook aan jou. Wat denk je, haat de wereld jou? Of heeft de wereld u lief? Ga eens na bij jezelf. Haat de wereld ons, zoals wij hier in de kerk zitten en thuis verbonden zijn? Of heeft de wereld ons lief, de wereld om ons heen, hier ook in IJsselstein, de wereld die God afwijst? Hebben ze ons lief of zouden ze ons haten? Nou kijk, als je in het spoor loopt van de wereld, nou, dan hebben ze je lief. Als je maar niks laat horen, hier in de kerk blijft en verder jezelf niet te veel laat zien en horen, dan is het prima. En als je het maar niet zo nauw neemt met de geboden van God, dan krijg je een vriendelijke knipoog van de wereld. Oh, prima, die mensen. Ze zijn niet zo moeilijk. En de Satan wil je dan ook een schouderklopje geven. Prima. Als je maar meedoet. Maar o wee als je een spelbreker bent. Als je niet meedoet met de wereld, want dan zet ze haar stekels op. En dan komt voor de dag hoe de wereld werkelijk is. Jezus zegt dat niet zomaar. Dat moeten we ook niet geringschatten. Haatdragend is de wereld buiten God, die niet met God wil rekenen. Ten diepste zit dat erachter. Ze heeft een dodelijke afkeer van allen die de Heere God liefhebben, die zijn volk Israël liefhebben en die hem dienen en die Jezus volgen. Dat heeft Jezus ervaren. Hoor me wat hij zegt in vers 7. Maar mij haat ze, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Jezus zegt gewoon eerlijk waar het op staat tegen de wereld om hem heen. De wereld is slecht, zegt Jezus. Nou, we zien heel wat slechte dingen. Je hoeft het nieuws maar te volgen en je ziet het afschuwelijk wat er allemaal gebeurt. En als je daar dan tegen gaat getuigen, dan komt die haat vanzelf. De Heer Jezus nam geen blad voor zijn mond. Het onrecht wees hij aan, ook van de geestelijke leiding in zijn tijd. Schone schijn ontmantelde hij, ook van voor het oog zichtbaar vrome mensen. Het leek heel wat aan de buitenkant, maar ondertussen. Hij liet zien hoe achter een schijnbaar nederige houding hoogmoed schuil kan gaan. En als je dat aan het licht brengt, het bederf, het boze, het funzige, het schijnheilige van de wereld, ook van de kerkelijke wereld, moeten we eerlijk in zijn. Als je dat laagje eraf haalt en de gordijnen wegschuift, dan krijg je met haat te maken. Je mag best godsdienstig zijn als je je mond maar houdt. Maar dat deed Jezus niet. En wij? Hoeveel laten wij als christenen maar gebeuren om geen problemen te krijgen? Ik had gisteren een bijeenkomst, gistermiddag, met een hoogleraar uit Maastricht, een mevrouw. En ze maakt studie van antisemitisme. En ze spreekt met de studenten over antisemitisme, maar ze kan dat bijna niet meer doen. Zo'n enorme haat is er aan de universiteit, vertelde ze in Maastricht. En toen ze had gesproken en getuigd ook van de liefde voor het volk Israël en probeert een helder beeld te schetsen. Toen vertelde ze, toen ze bij haar auto kwam, lagen er geslachte dode dieren op haar motorkap. Bloed gesmeerd aan haar deurposten van de auto. Hoe voel je je dan? Als je getuigt van Jezus Christus in deze tijd, dat gebeurt hier in Nederland. Kijk eens goed naar de wereld waarin wij leven. Maak je maar geen enkele illusie. Als de haat in volle omvang losbarst, dan zal het verschrikkelijk zijn voor allen die het spoor van Jezus volgen. Hij zegt dat zelf. Dan hebben we de kracht van onze heiland nodig om het vol te houden. En daarom bemoedigt hij ons ook. Ook vanmorgen hier in de kerk, want jullie zijn hier om bemoedigd te worden. In de wereld zul je verdrukking hebben, jazeker. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Mijn tijd, zegt Jezus, is nog niet vervuld. Maar als Gods tijd gekomen is, dan gaat Jezus naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Zijn kruisweg tot verzoening van onze schuld, dat leidt naar de overwinning, naar de komst van het Koninkrijk van God, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hoor dan wie hem op die weg volgen, de weg van het Koninkrijk. Kijk eens in Handelingen 1 vers 14 wat daar staat. Handelingen 1 vers 14. Daar lees ik over biddende mensen die samen zijn. Ze wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En wie zijn daarbij? Handelingen 1 vers 14. Maria, de moeder van Jezus. En zijn broers. Is dat een wonder of niet? En zijn broers. Het ongeloof van de broers van Jezus is veranderd in een afhankelijk bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest. En ze zijn vervuld met de Geest en mochten getuigen worden in het Koninkrijk van God. Ze hebben het geleerd, het vallen en opstaan, om te wachten op Gods tijd. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet, is goed. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 133 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3. En ik mag dan ook de collecten aankondigen die er ook bij de uitgang gehouden worden voor het plaatselijk evangelisatiewerk, pastoraat in eigen gemeente en onderhoud van de kerk. We gaan zingen Psalm 133, vers 1 en 3. Laten we nu dan de Heere danken en voorbeden doen. Heere onze God, wat bent u dicht bij ons gekomen door uw woord en geest. U heeft ons willen aanraken door uw liefde, door uw genade, met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Daarom kon uw dienaar ook getuigen in het midden van de gemeente van uw grootheid, macht en majesteit. En Heere, wat heeft u ons inzicht gegeven door uw woord, door de woorden van Jezus, over de wereld waarin wij leven. De wereld die sinds toen tot op de dag van vandaag niet veranderd is in principe. De vormen zijn dan wel anders geworden, maar de inhoud is niet anders. En Heere, we danken u dat we die woorden hebben gekregen, zodat we ook oog hebben voor de werkelijkheid waarin wij leven. En dat we niet ons in slaap laten wiegen als gemeente van Christus, maar waakzaam zijn. Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. Wees u zo met onze jongeren, met de kinderen, de ouderen in de gemeente. Heere, zegen ze en vervul ze met uw geest, de broeders van de kerkenraad, de voorganger in de gemeente. Dat ze zo getuigend staan in deze omgeving. En dat zo het evangelie klinkt. En mensen die u nog niet kennen worden aangeraakt. Zoals de broers van Jezus die tot bekering kwamen. Die door het werk van de Heilige Geest opnieuw geboren zijn. En zo dienstbaar zijn geworden in het koninkrijk. Wat een genade van uw kant dat u ons dat laat zien. Dat we niet moeten denken dat het hopeloos is als mensen in onze omgeving niet geloven of het afwijzen. Dat we niet moeten denken dat het daarbij stopt. Want we hebben toch het gebed van u gekregen om te bidden voor onze naasten. Om krachtig te bidden, om vernieuwing, om bekering. En Heere, doet u dat ook. Geeft u een vurig gebed in de gemeente. Opdat door de krachtige werking van uw geest er grote dingen gebeuren in mensenlevens die u hadden afgezworen. Maar dat ze niet anders meer kunnen dan zich gewonnen geven aan u, dwars door alles heen. Zegent u de woorden die gesproken zijn en werkt u er krachtig mee door in onze harten. Heere, we komen u bidden voor het plaatselijk evangelisatiewerk. De voorbedenpunten die gegeven zijn. Het evangelisatiewerk waarvoor we ook onze gaven geven. En Heere, wilt u het zegenen, waar de gemeente zich ook voorbereidt om ook meer evangeliserend in het midden van IJsselstein en omgeving te staan. En zegent u daarvoor ook de kerkenraad, dat het ook overkomt en dat het ook binnenkomt en dat ook de gemeenteleden aangeraakt worden. Want als ieder van ons die hier nu is een lichtje is in de omgeving en een getuige van Jezus, Dan zijn er zoveel evangelisten, van jong tot oud, van de kleinste tot de grootste. Dan hebben we een enorme hoeveelheid evangelisten om te getuigen hier in het midden van de gemeente. Doet u dat door uw Heilige Geest en neemt u alle schroom weg, waardoor we denken, ik kan dat helemaal niet, want het gaat er niet om of wij het kunnen, maar we weten dat u het kunt en het ook doet, dwars door ons heen. En u maakt bekwaam. Mensen die in zichzelf onbekwaam zijn. We bidden u dat door de kracht van uw geest. Heere, we bidden voor de inwoners van IJsselstein. Dat ze het licht in de duisternis mogen zien. Dank u daarvoor dat dat licht mag schijnen. Ook vanmorgen hier in ons midden. En wilt u het naar buiten laten schijnen. Dat we niet gehaast naar huis lopen en het daarmee weer vergeten, maar dat we ermee doorgaan en dat we niet anders meer kunnen dan onze omgeving te laten zien. Kijk eens wat wij ontvangen hebben, het licht wat schijnt in de duisternis. Heere onze God, we bidden om wijsheid voor het kabinet. Het wordt steeds complexer in onze regering. Conflicten die zich opstapelen, vraagstukken, ook rondom het omgaan met asielzoekers, wat steeds zwaarder wordt, steeds moeilijker wordt. En alle oplossingen die lijken vast te lopen. O Heere onze God, wilt u ook onze regering laten zien, het kabinet, dat ze alleen maar kunnen regeren door de kracht van uw geest en door uw woord. Want dat daar buiten omheen het vastloopt. En Heere, wij bidden u geeft u dan saamhorigheid en wilt u ook de stem van de christelijke politiek laten klinken, juist in deze verwarring en deze gebrokenheid, zodat ook mensen aangeraakt worden. En geeft u dat we als kerken niet te boek staan vanwege onze onderlinge conflicten, want die zijn er ook op kerkelijk erf, op allerlei terreinen. Maar Heere, geef wijsheid, liefde, saamhorigheid, en dat we ondanks verschillen toch elkaar zoeken en vinden en samen getuigen, hand in hand gaan, om zo Jezus Christus te laten zien. Want hij bidt er toch in het hoge priesterlijk gebed: Vader, Vader, ik bid u dat ze allen één zijn die u mij hebt gegeven, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. De eenheid van de gemeente van Christus is een getuigenis voor de wereld om ons heen. Heren, laat dat ook maar zien, dwars door ons heen. Heren, we bidden voor uw volk Israël. Wat een gebrokenheid, wat een verdriet. Opnieuw zijn gijzelaars vrijgelaten. En er is dankbaarheid, ondanks ook gebrokenheid. Want wat hebben ze meegemaakt aan verschrikkingen. En Heren, we bidden voor allen die nog vastzitten als gijzelaar. Wat is dat een marteling. En dan ook dat je als familie misschien niet eens weet, zal mijn man of vrouw of kind nog leven, of hoort hij bij de doden die nog vastgehouden worden en niet overgedragen worden? O Heere, wat een immense marteling. Wat vreselijk. En wat een hoogmoed zien we ook bij Hamas. Hoe ze zich opstellen met wapens in de hand, alsof ze de beste mensen zijn van de wereld. Maar het is een moordbrigade. O Heere, geef een omkeer ook daarin, opdat ook zij Jezus leren kennen en dat ze Jezus leren belijden als hun redder en verlosser. En ze zijn er, die eerst aan de kant stonden van terroristisch geweld, maar die omgekeerd zijn en mak zijn geworden als een lam en Jezus volgen met liefde en zichzelf daarbij helemaal prijsgeven. Doet u dat, Vader, doet u dat. Wees met uw volk Israël. Zegen ze, maar we bidden ook voor de Palestijnse bevolking, die zozeer misleid zijn. Wees met ze en geef een omkeer, ook daar. Geef wijsheid in de wereld om niet de problematiek van Gaza onder te spitten, maar er werkelijk een omkeer te laten plaatsvinden. Een omkeer door de liefde van u. We bidden zo voor uw volk Israël. Uw oogappel, waar u zuinig op bent en waar u over waakt. Uw volk Israël, wat zal blijven tot aan de dag van de wederkomst. Uw volk Israël, wat geroepen is om te laten zien: we hebben een God die leeft en regeert. Alles ligt in zijn handen. Wees u zo met ons als gemeente. Met de gemeenteleden die zorgen hebben om hun kinderen. In de preek is het ook al aan de orde gekomen. Zorgen hebben om geliefden. Die God de rug lijken toe te keren. En Heren, we mogen het zien. Want uw woord laat het ons zien. Dat geen hart voor u te hard is. Om een hart te vernieuwen. En nieuw te maken. Als een kind van u. Die het woord van u indringt. En eruit leeft. Schenk die omkeer door de werking van uw geest. En allen die u al kennen, vul ze met blijdschap, met uitzicht, met hoop, met moed, met toekomstverlangens naar de komst van u, Heer Jezus. Want wij roepen het uit als uw gemeente. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Wij wachten op u. Amen. We gaan samen zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, en gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 7 en 8.
zalig in God, laat naar uw banken hoort. Zij wandelen hier in het licht, want goddelijk aanschijn hoort. Zij zullen in uw naam zich al de dag vermijden. Uw goedheid straalt hun toe, uw machtskracht hen in leiden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Waar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Zijt gebroken.
Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.